Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over de soms spannende relatie tussen internetproviders en datacentra. Welkom bij de Vuzix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in de spannende onderwerpen die een internetprovider voor datacentra bezighouden. En dat doen we deze week samen met Peter Batenburg. Peter werd bekend van ProServe en Dataplace, wel bekende namen, maar houdt zich nu bezig met Hello. Expert in cloudtelefonie, meeting rooms en user adoption. Nou Peter, dat is een hele mond vol. Ik denk dan, kantoorautomatisering? Dit in? Ja.
Nou ja, vooral grotendeels, het grootste wat we doen eigenlijk, het belangrijkste wat we doen, is bedrijven die Microsoft 365 hebben, om die te helpen zeg maar met het, ja, alle producten die daarin zitten en op een efficiënte manier te gebruiken eigenlijk. Dus leren gebruiken, helpen met mensen daar ook bekend mee te maken, dus uitleggen hoe het allemaal werkt.
En wie zijn jouw klanten? Inrichten.
Ja, dat zijn bouwbedrijven, dat zijn verzekeringskantoren, dat is heel wisselend.
Toch een beetje kantoorautomatisering.
Ja, zeker kantoorautomatisering. Ja, absoluut. Zeker. Dus heel wat anders inderdaad, ja.
Oké. Okay. Hey, wij gaan het hebben over iets anders dan jouw nieuwe tak van sport. Want je hebt natuurlijk heel veel jaren in datacentra gewerkt, maar ook hosting providers. Even beginnen bij ProServe. Ik denk dat veel mensen die naam kennen, maar voor wie daar nooit van heeft gehoord, wat doet ProServe?
ProServe is een managed hosting provider, nog steeds. En dat ben ik in 2000 zijn we dat gestart. En dat begon eigenlijk met een simpel kobold rekje in die tijd. Misschien wel bekend om virtuele hosting eigenlijk makkelijk te maken.
Die kleine 1U
blauwe paarse servertjes. Ja, inderdaad. Daar zijn we mee begonnen uiteindelijk. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een hosting provider met colocatie, met hosting, VMware platformen, storage, alles wat er maar bij hoort tegenwoordig. Mm-hmm. En daaruit is uiteindelijk ook Dataplace weer ontstaan. En altijd een gebruiker geweest van datacenters, al 10 jaar. En uiteindelijk daarin heel veel dingen gezien, wat uiteindelijk geleid heeft tot de blueprint eigenlijk van een datacenter. Je ziet als gebruiker andere dingen dan als eigenaar van een datacenter. Mm. En daarin kan je op een gegeven moment een lijstje maken met zaken die je vooral niet aanstaat. En dat hebben we zeker gedaan. En uiteindelijk
Peter, leer mijn nerds kennen. Ik lees tussen de regels door dat jij je zo nu en dan kapot hebt geïrriteerd.
Nou ja, zeker. En dat heb ik ook vaak ook heel, heel duidelijk gecommuniceerd ook. Daar ben ik ook altijd goed in geweest.
In hoeveel datacenters stonden jullie op dat toppunt van de zaken?
Ja, hoeveel datacenters we stonden, denk ik dat nooit meer dan 3-4 zijn geweest. Okay. Maar ik heb er denk ik wel waar we echt apparatuur hebben gestaan, denk ik dat wel een stuk of 10-15 geweest zijn waar we met wisselingen van de wacht op een of andere manier klant zijn geweest.
Ook met migratieprocessen weggaan is ook een deel van zaken doen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar goed, we zijn natuurlijk totaal niet bezig met nemen en shaming, maar kun je iets noemen wat je tegenkwam waar je denkt, dit kan gewoon beter?
Nou goed, wat je natuurlijk zag is in het begin worden er heel veel datacenters uit de grond gestampt en dan is het vooral de focus van stroom, koeling. Uiteraard moet het allemaal top zijn, hè, dat soort dingen. Alleen,
jij zegt ook in het begin alsof het de schepping van de aarde is. Of zo, zo lang geleden.
Er is ooit iemand begonnen met een schuurtje te bouwen en daarin servertjes te zetten. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat natuurlijk geëvolueerd. En inderdaad, in Nederland zijn we ook zo begonnen. Ook een business unit waar dan gewoon met een garagepoort, waar uiteindelijk een box-in-box datacenter in wordt gebouwd. En weet je, dat is prima. Hè? Uiteindelijk wordt het professionele groter. Maar wat ik altijd miste was de visie op de gebruiker. Dus bijvoorbeeld een datacenter is natuurlijk heel mooi. Facilitair moet dat goed in elkaar zitten. Alleen, heel simpel. Ik wil bijvoorbeeld als ik mijn klant een rondleiding geef, ook eventjes in een ruimte kunnen zitten. Mm. En eventjes een overlegje kunnen doen. Nou ja, ik kan je zo'n hele berg opnoemen waar je dan gewoon in de bezemkast werd gezet van succes ermee.
Dat klinkt niet veel eisend, maar voor mij ook niet herkenbaar, want dat is tegenwoordig best wel normaal.
Maar toen in het geval zeg maar dat we Dataplace zijn gestart, was dat eigenlijk niet zo. En dan was het puur techniek en dat was allemaal prima op orde. soms uitzonderingen daar gelaten. Maar de dingen eromheen, bijvoorbeeld...
een werkplekje bijvoorbeeld
een werkplek,
hebben. Nou, ik heb heel wat tussen reks gezeten met mijn laptopje.
Maar bijvoorbeeld ook een monitor en een scherm, dat je gewoon ergens aan kan hangen. Weet je wel, dan moest je, waar moet ik dat vandaan halen? Ik huur een rekje, die zit helemaal vol met servers. Moet ik ergens achterin een schermpje zetten? Ja. Nou, zorg je dat je er gewoon een console hebt staan met een scherm en een keyboard. Kost uiteindelijk heel weinig en het plezier is heel groot.
Ja. Nou, mee eens. Hey, we hebben nu al vastgevlagd. Jij bent de onderneming eigenlijk uit frustratie begonnen. Ik vind dat de leukste verhalen vanuit nerds die een technisch hart hebben, op die manier een bedrijf starten.
Ja.
Maar laten we eventjes inzoomen op waar je Niels eigenlijk van kent. Niels. Ja, Peter hier uitgenodigd.
Ja, dat heb ik zeker. Nou ja, ik heb Peter leren kennen op IRC eigenlijk. Chatplatform voor nerds. Hè? Yeah. Daar waren dan kanalen waar internetproviders met elkaar babbelden. En is dat nou uitgemond in dat ik ook voor jou werkte? Of was het andersom? Heb ik het verkeerd?
Volgens mij begon dat het bij, andersom. Bij een mailtje van jou. Op het moment dat ik een peering request deed naar een van jouw internetproviders waar je toen.
Ja.
En met de vraag, goh. Volgens mij gebruik jij Juniper.
Ja.
Vertel eens.
Oh god, dat lijkt me cool.
Vertel eens hoe dat in elkaar zit. En daar is volgens mij uiteindelijk ons contact mee begonnen.
Nee, inderdaad. Kan je nagaan.
Ja. Ja. En ik ben volgens mij een van de aanstichters die jou überhaupt op IRC heeft gekregen. Want dat was nog een aardige klus
dat klopt.
In het begin.
Ik dacht dat Niels daar geboren werd.
Ja, nee.
Ik heb heel veel moeite gedaan.
Nee, dat Peter en de jou ook niet onbekende Mirjam Schoon. Ja. Die hebben daar erg hun best voor gedaan.
Ja.
Hoi Mirjam.
Ja. Dus dat gaat een hele tijd terug eigenlijk, inderdaad. Ja.
Oké, jullie zijn dus collega's geweest.
Zeker, ja.
Hey, we willen deze aflevering graag hebben over de spannende relatie tussen internetproviders en datacentra. Maar Julia, dat betekent dus dat Fusix en Dataplace samen hebben gewerkt.
Jazeker.
Of samenwerken.
Nog steeds. Nou, nu is Dataplace Eurofiber Cloud Infra, andere naam gekregen. Maar Dataplace Alblasserdam... of Rotterdam, hoe je dat wilt noemen. Dat was een van onze eerste locaties. En zeker de eerste waar we echt als internetprovider vanuit ons visie, hoe we IP-transit willen leveren, zijn begonnen. En onze mooiste klanten komen ook daar vandaan.
Mm.
Dus, het is intussen denk ik een jaar of 8 deze samenwerking aan het doorlopen. Dus best wel lange tijd inderdaad.
Ja.
We zijn begonnen toen Dataplace, was onderneming van Peter, nieuwzet van Eurofiber. Het is een heel mooi lokale datacenter, in de regio van Rotterdam. Wat ik ook zo fijn vind, is dat klanten in Nederland, en wij focussen ook op de Nederlandse markt, ze gaan niet allemaal in Amsterdam zitten in Digital Realty en Equinix en Global Switch. Ze zijn wel verspreid door lokale datacenters en daar krijgen ze ook kwaliteit van de diensten van colocatie, niet minder dan in Amsterdam.
Mm-hmm.
Dus Amsterdam is geworden meer wat ik zie voor internationale bedrijven. Dus buitenlandse bedrijven die gaan daar naartoe omdat ze grote datacenters ergens anders vandaan al kennen en contract met dezelfde leverancier overal in de wereld willen hebben. Maar in Nederland, in Utrecht, Dataplace Utrecht, Dataplace Rotterdam, Hoofddorp, Brabant,
Arnhem,
Steenbergen. Dus daar zitten we allemaal, inderdaad.
Nou, en daar zijn onze klanten ook lokale partijen. En eigenlijk is dat ook wel een beetje onze doelgroep natuurlijk. Bedrijven die gewoon 1 of 2 racks hebben in een datacenter en die dat op internet aangesloten willen hebben. Dus dat is altijd een heel goede synergie geweest tussen ons en Dataplace.
Ja. Ja, ik vind dit leuk dat je het zegt, want synergie is wel een woord waar je op in zal moeten zoomen. Waar zit de overlap, maar waar kun je ook elkaar een beetje beconcurreren?
Ja, kijk, voor een datacenter is natuurlijk de primaire focus is klanten, hè, racks verkopen of verhuren. En ja, daar krijg je een heel breed spectrum van klanten krijg je daar binnen. Hè. Daar krijg je grote corpus binnen, daar krijg je allerlei verschillende partijen binnen. Maar ook partijen die zeggen, ja, ik wil mijn spullen wel in een datacenter zetten, want ja... Bij mij op kantoor, hè, is mijn koeling al 3 keer uitgevallen, mijn bezemkast. En ik wil het ergens op een professionele plek. Maar dan wordt vaak de vraag gesteld, ja, en dan connectiviteit. Dat heel dat palet qua connectiviteit, dat probeer je als datacenter aan te bieden. Dus De grote corporate die wil dark fiber. Hè. Daar zorg je voor dat er dark fiber leveranciers binnen zijn. Maar inderdaad ook als je kleinere partijen hebt die niet een eigen IP-netwerk hebben, niet de kennis daarvan, wil je ook dat rek kunnen verhuren. En dan zoek je dan eigenlijk partijen bij van ja, wie zouden daarbij matchen? Wie kunnen die klant helpen? Wie kunnen een stabiele dienstverlening leveren? Waardoor je ook uiteindelijk die klant voor langere tijd kan houden. Niet alleen voor je eigen datacenterdiensten, maar ook dat die aanvullende netwerkdienstverlening ook gewoon in orde is. En we kregen daar steeds meer vraag naar. En ja, Niels ken ik natuurlijk al langere tijd. Dus het was eigenlijk gewoon een 1-2'tje van joh, Niels, wij zitten met deze en deze klanten. Is dat iets, kunnen we op een of andere manier die op een goede manier bedienen via jullie omgeving? En zo is eigenlijk ja, Niels in het datacenter in Rotterdam gekomen. Hij heeft daar een aantal klanten aangesloten. En zo hebben we ook altijd geprobeerd van nou, als we inderdaad het type klant vraag krijgen en wat past bij Niels, dan zeggen we nou, dit is Fusix, dit is Volletje en bel is en kijk eens of dat matcht. En dat hebben we altijd denk ik op een hele goede manier gedaan. En nou, als je er nu nog steeds inderdaad leuke klanten van hebt, is dat mooi, mooi meegenomen.
Zeker. Ja, kijk, het verhaal gaat natuurlijk ook andersom. Hè? Als wij als internetprovider een telefoontje krijgen van iemand en die zoekt een plek in een datacenter, maar heeft nog geen idee wat voor datacenter. Nou, dan doen we daar ook wat mee. En dan proberen we van zo iemand uit te vissen van wat heeft hij precies nodig. Is dit een bedrijf dat op zoek is naar een heel grote naam die gewoon echt absolute zekerheid willen hebben. Ja, dat ze nooit het nobody got fired for IBM syndroom gaan krijgen. Of hebben ze een datacenter in de buurt nodig? Willen ze dat er 24x7 mensen zitten? Hoe willen ze de toegang regelen? Nou, en op basis daarvan proberen wij dan uit al die datacenters waar we zitten ook iets te adviseren. Ja. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal, maar vanaf de andere kant bekeken. Ja.
En je staat nu eigenlijk al met één been in de geschiedenisles, hè, hoe jullie zijn samengewerkt. Maar laten we dan even terugpakken. We hadden al te maken met ProServe. Mm-hmm. ProServe die zag vanuit jouw bril dat de dingen beter konden. Ja. Zag je dan echt een gat in de markt en je denkt, nou, dit is ondernemerschap. Ik ga een datacentrum beginnen, want dit gat in de markt moeten meer mensen ervaren. Of ben je gewoon uit eigen frustratie je eigen jeuk gaan krabben? Zo noemen ze dat in het Engels. Scratching your own itch.
Ja, precies. Ja, misschien ook wel een beetje inderdaad. Nee, kijk, als je 10 jaar lang natuurlijk heel intensief gebruik maakt van datacenters, dan maak je gewoon heel veel mee. En dan kom je de gekste dingen tegen. En op een gegeven moment heb je zo'n niveau bereikt van ja, dit kan niet meer. Hè, we moeten hier niet mee.
Wat was de druppel?
Ik denk vooral op een gegeven moment werden er heel veel datacenters overgenomen door echt hele grote corporate omgevingen. De grote jongens, zowel investeringsmaatschappijen als grote datacenters. En daarmee verandert de dynamiek vaak. Hmm. Dus dan is het niet meer kijken naar de klant, maar dan is het vaak van ja, hoeveel rendement geeft het onderaan de streep? En dan vind ik het heel veel minder fijn werken. Want die focus is dan weg, zeg maar, op de dienstverlening. Ja. Tenminste, niet helemaal weg uiteraard, maar die gaat naar een lage pijl. En dat merk je. En uiteindelijk moet ik die issues die ik dan ervaar ook weer, hè, krijgen mijn klanten ook weer last van. Hè. Ja. Die hangen bij mij ook weer aan de telefoon. Of, joh, de koeling is weer uitgevallen of er is weer een probleem. Ja, dan wil je op een gegeven moment een oplossing voor. En dat is een van de dingen geweest. En natuurlijk ook de mogelijkheid dat glasvezel werd allemaal goedkoper. Dus het was ook makkelijker om glasvezels vanuit Alblasserdam naar Amsterdam toe te regelen. Dat werd financieel interessanter. Dus dan is op een gegeven moment die business case makkelijker te maken. Met alle frustraties die wat je allemaal hebt meegemaakt. Om uiteindelijk te zeggen, nou, we gaan dit gewoon zelf doen.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen als je vanuit de bril van ProServe kijkt. En je kijkt heel zakelijk of ondernemend. Dan is wat Dataplace ging doen, eigenlijk een invulling van de behoefte van ProServe.
Ja.
Dat had dus onder dezelfde vlag gekund. Je had kunnen zeggen, we pakken gewoon een stuk van de waardeketen erbij.
Ja.
En de onderneming groeit. Maar je hebt het heel bewust losgehouden, volgens mij.
Nou ja, en een van de dingen die daar, en dat is ook een onderdeel, denk ik, van waar we het hier over praten, is dat je geen kruisbestuiving of concurrentie aan wil gaan uiteindelijk tussen je merken, zeg maar. Hè?
Waarom dus
nou ja, als je als ProServe een datacenter aanbiedt, dan ben je uiteindelijk ook concurrent vaak van heel veel klanten. Dus als je dan een ander hostingbedrijf hebt, ja, ik ga niet in het datacenter van ProServe zeggen, want eigenlijk is dat mijn directe concurrent.
Wacht
ja.
even, als ik in de supermarkt sta, dan staat er huismerkmelk naast dat van Campina. Mm. Dat vindt niemand gek.
Ja, dat is in de hostingmarkt is dat toch wel anders.
Heel anders.
Ja. En het uiteindelijk is het zakelijke dienstverlening, waar uiteindelijk een naampje aan hangt. En inderdaad, ja, ik zit bij partijen ProServe, maar ik zit eigenlijk als hostingpartij, maar die klant van die hostingpartij zegt dan, ja, Ja, dan ga ik niet bij jou zitten, dan ga ik ook direct naar ProSurf toe. Hmm. En dat is vaak het spel waar je mee te maken hebt. En dat wil je voorkomen. En dus je wil echt een apart merk neerzetten, echt helemaal los van. Om te zeggen van ja, wij zijn niet ProSurf. Hè. Wij zijn een datacenter. En dat staat los van uiteindelijk die hosting business. Dus niet je bent niet de concurrent zeg maar, van je klanten. En dat is denk ik wel een hele belangrijke.
Maar ze zullen jou allemaal wel kennen.
Tuurlijk, uiteraard. Zeker, ja, absoluut. Ja,
en Niels, hoe is dat in jullie perspectief? Want een datacentrum kan meerdere internetproviders hebben. Maar er bestaan er zelfs die zelf internetproviders hebben gemaakt.
Ja, nou
dus
ja,
dat gebeurt wel.
Ja, zeker. Je komt dan in het onderscheid van is een datacenter carrier neutral of niet? En zelfs als een datacenter zegt carrier neutral te zijn, dan zijn er ook nog wel nuances in aan te brengen.
Omdat ze ook hun voorkeuren hebben.
Ja, nou kijk, ja, als een datacenter beweert carrier neutral te zijn, dan bedoelen ze dus van we behandelen iedereen die hier netwerkdiensten wil aanbieden helemaal gelijk. Die krijgen dezelfde prijzen, dezelfde mogelijkheden. Die mogen de folders in de gang zetten of niet. Die zetten we op een carrierlijst of niet. Maar iedereen hetzelfde in ieder geval. Mm-hmm. Nou, dan heb je natuurlijk ook, dat is een heel goede insteek natuurlijk. Dan heeft iedereen gewoon dezelfde kansen. Als een datacenter niet carrier neutral is, dan zeggen ze dat meestal niet. Maar dan kom je daarachter doordat er een soort huisprovider is die eigenlijk met alle makkelijke dingen ermee vandoor gaat, zeg maar. Kijk, natuurlijk zijn er naast ProSurf zijn ook andere bedrijven, hostingbedrijven die hun eigen datacenter zijn gestart. En vaak is dan dat hostingbedrijf de huisprovider van zo'n heel datacenter geworden.
Is ook niet gek, toch?
Nee, in principe is dat. Het netwerk is er al, dus ja. Dienstverlening is een kleine moeite dan.
Alleen kom je dan dus wel aan wat Peter net zei, je concurreert met je klanten.
Ja. Nou, en ik denk dat Peter heeft het heel netjes uit elkaar gehouden. Dus ProSurf hebben jullie verkocht, toch Peter?
Ja.
En toen begonnen jullie met de datacenter bouwen. Nou, een ander verhaal is natuurlijk om gewoon twee bedrijven met verschillende namen registreren. Eén voor datacenter.
Het is niet helemaal waar hoor, want we zijn in 2009 zijn we gestart. 2011 zijn we open gegaan als Dataplace zijnde. Mm-hmm. En 2012 hebben we ProSurf pas verkocht. Hè? Dus het is niet zo dat het dat het ene gestopt zijn en het andere gestart zijn. Hè?
Maar het waren niet nog steeds niet twee bedrijven, allebei van dezelfde eigenaar, alleen met twee verschillende namen. Dus daar heb ik het over. Ja. Nou, want bij Fusix hebben we ook meegemaakt dat we in een datacenter zitten en nou, dat center heeft één naam. We weten dat daar heel actief een internetprovider met een andere naam bezig. En dan met een beetje onderzoek komen we erachter dat de eigenaar Holding BW eigenlijk al beide bedrijven beheert. Dat kan. Mm-hmm. En dat is, daar is ook helemaal geen probleem mee.
Precies.
Maar vanuit ons mindset, Fusix doet alleen IP-transit. We doen niet hosting. Omdat hostingbedrijven onze klant zijn. Dus nou, dezelfde mindset als bij Peter. We willen niet concurreren met onze eigen klanten. Ik wil niet dat een hostingbedrijf dat IP-transit bij ons zou kunnen kopen, zegt, nou ja, ik koop niet van een concurrent. Dus wat ik zeg, specialisatie en focus op een paar diensten van dezelfde type waar hij heel erg goed kan zijn.
Nou ja, dat zeg je wel een goede. Focus is denk ik heel belangrijk. Een datacenter runnen op zich is al een hele business. Het is een hele aparte tak van sport dan een netwerk. Ja. Dus dat is inderdaad heel, heel goed dat je die focus gewoon op de goede plek ligt. En je kan wel alles doen en als een onder één contract aanbieden. Maar ik denk dat het ook goed is om zeker omdat je heel diverse klantvragen hebt, om dan te zeggen, oké, voor die klant hebben we die partij of meerdere partijen die we kunnen aanbieden voor die. Dus dat je een heel, heel divers eigenlijk palet aan. En dat zijn eigenlijk de carriers natuurlijk die binnen dan een datacenter zitten. Maar om als datacenter ook zeg maar netwerkdiensten aan te bieden, ja, dat is natuurlijk, ja, het kan financieel interessant zijn, maar of het inderdaad wenselijk is, ik denk het niet.
Uiteindelijk gaat het gewoon om de klant. En als de klant tevreden is in het datacenter, dan blijft hij.
Precies.
Dus ja, als de koeling steeds uitvalt, dan gaat hij weg omdat het datacenter niet deugt. En als het netwerk steeds uitvalt, dan gaat hij weg omdat de netwerkprovider niet deugt.
Ja, dit is leuk dat je dat zegt. Want dit zijn de overeenkomstige belangen tussen een datacentrum en de internetprovider. Dat vind ik leuk om op door te gaan. Maar het valt me op dat hier net het woord mindset valt. Nou ken ik Fusix al wat langer dan vandaag. En de luisteraar hopelijk ook. Je zegt focus op de kwaliteit van het netwerk. Nou, dat doe je door het dubbelstermodel, complete redundantie overal. Dus je hebt een bepaalde mindset. Je zegt, dit moet goed zijn en we gaan er heel ver in om dat te doen. Sterker nog, we willen dit bewijzen aan de klanten. Want als er een storing is, zijn we stiekem diep van binnen ook een beetje blij, omdat we laten zien dat het gewoon doordraait. Je wil die storing niet, maar als die er toch is, is het wel een soort reclamemoment. In die zin, daar is niks down geweest. Ja. Dus het is heel dubbel. Ja, maar klopt. Dat is zo. En toch noem je het woord mindset en hoor ik eigenlijk tussen de regels door Peter ook een bepaalde mindset verdedigen. Namelijk, ik vond dat datacentra meer met de kosten bezig waren op een gegeven moment. En ik begon dat te merken als klant, dus ben ik het zelf gaan doen. Maar dat denk ik dat jij ook denkt, oké, de kwaliteit is wat belangrijker dan dat geld. Ik hoef die Excel-sheet voorlopig niet aan te raken. Als er meer binnenkomt dan eruit gaat, is het goed. Ik wil dat dit een heel goed datacentrum is.
Ja.
Waar zit hem dat in?
Ja, waar zit hem dan in? Dat is denk ik de aard van het beestje, denk ik. Ik heb altijd geprobeerd om het beste voor je klant uiteindelijk te willen neerzetten in zowel het hosting gedeelte als in het datacenter gedeelte. En ja, met dan uiteraard het voordeel dat je de ervaring zeg maar hebt van een hosting provider, waardoor je eigenlijk een datacenter kan bouwen zoals je dat eigenlijk als klant zou willen. Mm-hmm. En je hoopt dat andere mensen dat natuurlijk uiteraard ook zien. En je ziet uiteraard, het is uiteindelijk met Dataplace natuurlijk heel goed gegaan, dat blijkbaar mensen aanspreekt.
Maar waar zit hem dat in? Je noemde net een werkruimte of een koffiekamer. Of een beetje randvoorwaarden, terwijl ik denk, kijk, als die server draait en hij is nooit down geweest, dan heb je een 10 gescoord.
Ja.
Maar in jouw beleving niet, want het moet ook leuk zijn om daar rond te lopen en je werk te moeten doen.
Nou ja, het een kan niet zonder het ander voor mij. Hè? Dus daar zullen andere mensen anders over denken. Maar voor mij kan het een niet zonder het ander, omdat ik gebruiker ook ben. Hè? Dus ik ben niet alleen maar datacenter bouwen en ik zeg, oké, ik kan aan het eind van de maand zeggen, joh, 100% uptime, vink. Mm-hmm. Ja, prima. Dus zo kan je natuurlijk ook denken. Maar je kan ook denken, oké, maar er lopen allemaal mensen bij ons binnen en die moeten servers ophangen. En
doen dat met zoveel tegenzin dat ze liever ergens anders aan
het werk zijn. Precies. Nee. Want ja, dat allemaal ingewikkeld is. En waar moet ik? Ik moet zelf maar karretjes
meenemen. Wat Dataplace betreft heb ik nog wel één anekdote. En ik weet bijna zeker dat precies dezelfde is als waar Julia nu over denkt.
Koffie.
Ik heb een keer op een klant enquête ingevuld dat ik de koffie in Dataplace niet te zuipen vond. En dat verder alles perfect was. Mm-hmm. En toen werden we uitgenodigd.
Stond daar een Senseo-apparaat?
Nee, het was nog erger.
Wow.
Toen werden we uitgenodigd voor een koffieproeverij. En toen mochten we bepalen wat de nieuwe koffie zou worden in Dataplace.
Met een hele workshop daarachter. Ja. Ik heb zoveel geleerd over verschillende soorten van koffie en hoe je ze kan roosteren.
Dat zijn de anekdotes.
Maar dat zijn basisvoorwaarden eigenlijk voor een locatie. Sommige mensen zitten daar nachtenlang te werken. Ja, dan kan je toch niet maken dat je daar niks te drinken hebt of alleen het water uit de kraan. Of als het niet de zuip is, zoals in Niels' geval. Dat zijn wel dingen die, randvoorwaarden die in principe heel weinig moeite zijn, maar wel voor een gebruiker heel belangrijk.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het er voor jou toe doet, maar het voelt ook een klein beetje als een principe kwestie. Want het wil niet per se zeggen dat je daarmee ook klanten aantrekt als een ander datacentrum goedkoper is doordat de koffie minder is.
Ja.
Zou je kunnen denken dat er ergens een MT is in Nederland die zegt, nou weet je, we leggen dat belang van die euro's toch even wat hoger dan dat van de goede koffie.
Ja, dat kan.
Ja. Maar dat is niet wie jij bent.
Nee, maar goed, wat is dan relevantie? Het is een andere zak koffie bestellen. Ja, uiteindelijk een workshop organiseren waar je uiteindelijk weer heel veel klantcommitment van krijgt. En je hoort het nu nog steeds.
Heel leuk.
Ja. Dus ja, weet je, dat is ook iets wat waard is, hè? Wat de waarde heeft.
Ja. Nou ja, daar ben ik het mee eens. Maar dit vind ik leuk, omdat het woord mindset valt. Dat een eigenlijk gemene deler is tussen Fusix en Dataplace in dit geval.
Absoluut.
En ik heb ook nog iets toe te voegen over mindset. Ik zie Niels, als hij met een provider aan de telefoon is, heel vaak aan dat ene partij uitleggen wat het probleem aan hun kant eigenlijk is. En dat vind ik altijd zo grappig om daar naar te luisteren. Want als je professional bent, op een gegeven moment bereik je dat niveau dat je weet waar het probleem ligt bij jouw provider. En dat kan IP Transit zijn, dat kan fiber leverancier zijn. Dus dan denk je, ik kan het beter. En ik kan het zoveel beter dat ik het ook een commercieel succes ervan kan maken.
Nou, ja, goed, dit is exact waarom Fusix IP Transit is gaan verkopen. Want mij werd gevraagd op wie moet ik nu aansluiten. En ik wist niemand die je kon aanraden. Maar dit is dus ook waarom Dataplace begonnen is eigenlijk. Ja. Ja.
Hey Peter, ik denk dat dit een mooi moment is om wel even te benadrukken dat we in de verleden tijd praten vandaag. Want Dataplace is verkocht en daar ben jij dus niet meer bij betrokken. Maar jullie hebben het wel over gemeenschappelijke klanten die je hebt gehad in het verleden. Kun je voorbeelden noemen van momenten dat zo'n klant heel blij is en dat een schot in de roos is, dat hij best in dat datacentrum had kunnen hangen, maar een andere provider niet geschikt was geweest? Of dat je als provider een klant een bepaald datacentrum aanraadt en zegt, nou, dit is helemaal top voor jullie?
Wij zien gelukkig dat wij met name in Dataplace Rotterdam heel veel klanten hebben die heel lang bij ons zijn al. Dus ik vermoed dat dat toch wel goed gaat. En we hebben daar bijvoorbeeld een klant die een heel specifieke dienst levert naar bepaalde locaties toe waar dan weer mensen wonen. En die mensen die gedragen zich zodanig op het internet dat daar nog wel eens een DDoS-attackje binnenkomt. Mm. En voor die klant hebben wij echt een heel custom anti-DDoS profiel aangemaakt. En die zijn daar heel tevreden over.
Zou dat niet in een ander datacentrum kunnen?
Dat zou in een ander datacentrum kunnen, want dat is onze, dit is ons netwerk.
Ja.
Maar het punt is natuurlijk, ze zitten in Dataplace en ze zitten daar nog steeds. En ze gaan daar denk ik ook blijven, omdat ze daar ook tevreden over zijn. Dus dat is gewoon win-win situatie.
Ja, en we denken dat andere internetproviders deze custom anti-DDoS dienst niet kunnen aanbieden. Dus het was een goed idee om ons aan elkaar te introduceren destijds. Ja.
Maar zijn er ook gevallen waarin je denkt, nou goed, deze kan eigenlijk beter in een ander datacentrum gaan zitten?
Nou, dat is niet onze zaak om voor onze klanten te bepalen in welk datacenter ze zou, naar welk datacenter ze zou willen verhuizen.
Nou ja, kijk, het komt natuurlijk wel eens voor dat we een gesprek hebben met een potentiële klant. En die klant die heeft zelf al bepaalde datacenters op het oog of die wordt naar een bepaalde locatie toe geduwd door een datacenter, zeg maar. En dan hebben wij een heel leuk gesprek over ons netwerk en wat we kunnen. En misschien gaat het dan wel over anti-DDoS maatregelen. En dan komt de aap uit de mouw. Wij zitten niet in het datacenter waar de klant eigenlijk naartoe wil. Ja, wat doe je dan?
Dan gewoon aansluiten in dat datacenter.
Nou ja, gewoon.
Blindje gang gaan. Ja, juist, jij noemt het gewoon. Binnen. Let's go.
Ja. Nou ja, kijk, in het geval van Dataplace hadden ze daar in de tijd ook over nagedacht. Want daar was een heel mooi pakket gemaakt waarbij je als carrier echt behoorlijk eenvoudig kon instappen in een Dataplace locatie. Maar dat is uniek gebleken, want dat hebben we nergens anders meegemaakt. Dus als we in een nieuwe pop iets zouden moeten gaan bouwen, dan moeten we altijd eerst zoeken van hoe kom ik daar? Welke fibers moeten we daar naartoe nemen? Wat kost een rack? Wat kosten de cross-connects? Wat kost de stroom? Hoe is de toegang geregeld? Ja, eigenlijk alles wat een normale klant van een datacenter ook meemaakt. Want in die zin zijn wij natuurlijk ook gewoon klant van een datacenter. Want al die datacenters waar we zitten, daar hebben we een rack. En daar hebben we dus te maken met de kosten van dat rack, de kosten van de stroom, de toegangsprocedure en de procedures om cross-connects aan te leggen en zo. Nou, en vaak is het helaas voor één enkele klant niet kostentechnisch effectief om een pop te openen. Dus als iemand per se ergens wil zitten en wij zitten er niet, dan wordt het toch meestal niks. Ook al is ons netwerk zo mooi. En soms dan komt het voor dat zich nog een tweede of een derde klant meldt voor zo'n locatie. En dan gaan we natuurlijk alsnog kijken.
Nou ja, goed, je ziet wel een hele goede wisselwerking. Dat inderdaad Niels klanten spreekt die in een bepaald datacenter willen. En dan wordt dat datacenter het niet vanwege de connectiviteit die er niet is. In dit geval Fusix.
Beetje kip en ei verhaal.
Ja, en dat is denk ik in heel datacenterland hetzelfde. Toen wij begonnen hadden we twee redundante fibers, zeg maar, richting Amsterdam toe. En dan kan je wel zeggen, als iemand zoals Fusix daar wil komen, huur ook eventjes die dark fibers. Maar dat zijn enorme investeringen. En dat is nog steeds gewoon heel veel geld. Want je zit gewoon niet aan de andere kant van Nederland, maar je zit toch wel honderd kilometer van Amsterdam vandaan. Dus wij hebben toen gedacht, hoe kunnen we dan partijen zoals Fusix, maar ook heel veel andere cases op een makkelijke manier binnenhalen. En dat is, WDM is natuurlijk een prachtige techniek daarvoor. Dus hebben we gelijk ook geïnvesteerd in een WDM-platform, waardoor we heel makkelijk konden zeggen, carrier wil binnenkomen, prima. Je hoeft niet die dark fiber te huren, maar hier heb je kanaaltje zoveel. Heel veel succes ermee. En dan komt uit in NICEF en prikt daar maar op in. Ja. En dat maakt de drempel lager om partijen binnen te krijgen. En dan
word je eigenlijk een klein beetje de provider van de provider.
Nou ja, je ziet dat vaak een startpunt is. Ja. Hè? Want er is vaak één klant dan op zo'n locatie. En dan is het inderdaad, dan bel je Fusix op en zeg je, maar dat is allemaal, kost allemaal veel. Je kan die drempel lager brengen voor zo'n carrier. Waardoor die ene klant wel aan kan sluiten. En dat is wel het begin vaak.
Ik denk eerder andersom dat Fusix dan gaat zuchten en kreunen bij het horen bij WDM.
Ja, dat
wordt hier niet zoveel gezucht en gekreund hoor. Dat valt allemaal wel mee.
Maar goed, dat is een beginpunt. Hè? Dus op een gegeven moment is het zo. op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat, dat ook Vuzix daar weer uitgroeit. Hè? Dan is zo'n WDM-oplossing ook niet meer voldoende. Ja, en, die kan dan, en die kan dan wel financieel uiteindelijk verantwoorden om welk darkfibers af te nemen of een andere dienstverlening. Ja. Maar je moet ergens starten. En dan probeer je, tenminste we hebben geprobeerd als datacenter dat zo makkelijk mogelijk eigenlijk te maken, zodat je zoveel mogelijk carriers binnenkrijgt. En inderdaad, bijna allemaal die op een WDM-manier zijn begonnen, huren nu zelf fibers in naar verschillende andere poplocaties van die carriers, puur om te starten.
Ja, je hebt elkaar hard nodig. Je hebt eigenlijk hetzelfde probleem. Dus een datacentrum dat wil eerst een x-aantal klanten hebben voordat die provider komt. Maar die provider die wil ook een y-aantal klanten. Ja. Is dit onderling ook hoe erover gesproken wordt? Ik kan me voorstellen dat zo'n klant, ja, in de gesprekken die je toch hebt met een kop koffie, misschien de benen op tafel spreekwoordelijk. Ja, ik wil wel naar dat datacentrum, maar wie zit er daar nou eigenlijk? Ik bedoel, doe ik er wel toe daar? Hoor ik er dan wel bij? Het is toch ook een beetje imago in deze markt.
Zeker, denk ik. En dat is een stukje vertrouwen. Uiteindelijk gaat zo'n carrier, zoals Vuzix, gaat er dure apparatuur inzetten. Dat kost ook allemaal geld. Die gaat verbindingen afnemen. Ja, dat moet inderdaad wel uiteindelijk renderen. Dus er zal meer klanten moeten komen. En ja, dat is een stuk vertrouwen, denk ik, die je als Vuzix op een gegeven moment moet hebben in een datacenter. Van joh, dat zie ik wel gebeuren daar. En als dat natuurlijk niet gebeurt, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar en dat is denk ik een stuk vertrouwen vooral.
Ja, en het gekke is dat daar eigenlijk geen pijl op te trekken valt. Nee, want we zijn gestart in datacenters waarvan we dachten, nou, we gaan hier helemaal binnenlopen, want het is zo groot en er zijn zoveel klanten hier. Ja. Aan het eind van de maand hebben we een nieuwe switch nodig, bij wijze van spreken, en dan gebeurt er niets. Ja. Maar ja, we zijn ook in kleine datacenters naar binnen gegaan, waar we dachten, nou ja, laten we die twee klanten dan maar aansluiten. En dan zit het dus wel vol na een tijdje.
Maar is dat sales of iets anders?
Ik heb geen idee. Heb jij een idee, Julia, hoe dit komt?
Ik denk dat dat achtergrond van internet, eigen internetprovider zijn voor dat hostingbedrijf ProServe, dat het toch wel een grotere rol speelt dan alleen een stukje geschiedenis. Want ik maak regelmatig mee met datacenters dat ze geen enkel idee hebben waar Vuzix mee bezig is.
Ah zo, ja.
Alleen, ze weten dat klant met wie het datacenter in gesprek is, ze willen Vuzix als internetprovider. Klant gaat ervan uit dat als Vuzix in datacenter in Amsterdam zit, dan zitten ze waarschijnlijk ook in Nieuwegein, ik zeg maar wat. Ja. Dus klant staat op het punt om contracten met datacenter te ondertekenen. En toen blijkt dat Vuzix niet in Nieuwegein zit. En vanuit datacenter zie ik af en toe een volledige frustratie. Waarom maakt Vuzix een probleem met een rek afnemen in Nieuwegein? Want het is hun klant. Hun klant wil IP-transit van Vuzix. En wij maken het moeilijk en we willen dat de klant uiteindelijk komt ergens waar wij onnet al zijn. Dus het hele verhaal van wat kost het om je netwerk uit te breiden? En wat kost het om in een extra datacenter onnet te komen zonder dat je specifieke voorwaarden hebt voor carriers om daar een pop te bouwen? Dat ontkomt heel veel bedrijven. En nou, ergens denk ik dat in de historie van ons eigen bedrijf, waar we hebben we het heel goed getroffen met DataPlace, maar ergens ook heeft het voor ons een andere verwachtingen opgeroepen voor andere datacenters dan DataPlace. Ja. Want we zijn zoveel keer met dezelfde vertrouwen en insteken begonnen ergens anders. En het was een ander verhaal geworden.
Ja. Ja. dat zal bij de ene wel werken en de andere niet. Ja. Dat is lastig. Ik kan het ook niet uitleggen waarom dat inderdaad zoveel klanten bij jullie zijn gekomen. We hebben dat natuurlijk wel uiteindelijk. Probeer je natuurlijk je klant te adviseren bij de best mogelijke oplossing. Dus daar komt heel vaak, kwamen jullie te sprake. Dus dat zal waarschijnlijk ook gewoon schelen. En misschien dat andere datacenters wat verder van jullie afstaan. En misschien ook veel grotere carrier base hebben. Waardoor de keuze misschien groter is. En zo'n datacenter zegt, het zijn toch legio carriers. Waarom moet dat Vuzix zijn of wat dan ook. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben.
Dit klinkt als een ingewikkeld verhaal, hè? Want elke keer dat je uitbreidt met je netwerk, is dat een klein kip-en-ei verhaal. En heb je eigenlijk ook die klanten nog, dit is allemaal sales, dit is allemaal marketing, dit is gewoon hoe een markt werkt. Dit is, voor mij is dit kapitalisme. Maar ik ben wel even geïnteresseerd op het moment dat je daar al bent als internetprovider. Welke rollen heeft een datacentrum en wat hoort echt bij een internetprovider? En is daar ook overlap? kan dat elkaar bijten?
Ik denk niet dat er overlap is eigenlijk. Het datacenter regelt het rek, zorgt dat de stroom is in het rek, dat het rek gekoeld wordt en het datacenter zorgt voor de toegang en de cross-connect. Ik denk dat dat het is eigenlijk. Hè. Dus de cross-connect, het kabeltje tussen de reks, mm-hmm. waardoor de klant in het rek kan aansluiten op een internetprovider. Maar dit is het volgens mij. En ja, de netwerkprovider zoals Fusix zorgt ervoor dat er op dat kabeltje iets komt te staan, licht of spanning of whatever, als het een koper kabeltje is. En dat daar dan IP-adressen op zitten en dat iemand over dat kabeltje naar het internet kan. Dus ik zie dat echt niet als iets dat elkaar kan bijten. Ja, allebei hebben elkaar nodig volgens mij.
Nou, dat is een mooi symbiotisch verhaal dan.
Nou ja, tenzij een of ander partij beslist dat laten we in plaats van losse diensten een total solution verkopen. Ik denk niet dat Fusix een datacenter gaat bouwen, nee. Niels. Ik kijk je aan, zo vragend.
Nee, ik ken ambities. Niemand die dat gedaan heeft.
Ja, maar we, vanuit de andere kant, ik zie wel projecten dat datacenter begint met ook connectiviteit aan hun portfolio toe te voegen. En dan wordt carrier-neutraal verhaal toch wel een beetje ingewikkelder. En nou.
Ja, en voor de zekerheid, ik wil niet zuur overkomen of zo, hè, in deze podcast. Het is allemaal prima niet. Als een datacenter eigen connectiviteit wil gaan verkopen. Maar waar het om gaat is dat die klant geholpen is uiteindelijk natuurlijk. Ja. Want die klant moet in dat datacenter blijven. En als een datacenter connectiviteit verkoopt, omdat dat wel leuk is om er even bij te doen, ja, dan is het misschien niet de beste insteek.
Nee.
Ja, maar vanuit ons mindset, wij helpen klant om onze verbinding te configureren. En nou, het aansluiten op ons netwerk kost ook niks. Dus we maken dat drempel van Fusix connectiviteit gaan gebruiken heel erg laag. Wat ik zie is dan, nou, een klant koopt zo'n totale oplossing van datacenter, inclusief connectiviteit. En dan bellen ze ons om dat connectiviteit te helpen configureren op hun eigen apparatuur. Dat is dan wel niet helemaal de bedoeling. Dus dan zou ik zeggen, zoals Niels, het is prima als datacenter connectiviteit verkoopt, maar help dan jouw eigen klant om het te gaan gebruiken. Zonder dat de klant ergens anders hulp rond gaat zoeken voor de aansluiting.
Maar daar hebben jullie toch niks mee te maken? Daar heeft die klant last van, daar heeft die datacenter last van, jullie niet?
Nou ja, kijk, het komt voor, Randal, als wij een leuk gesprek gehad hebben met een potentiële klant die uiteindelijk voor een datacenter kiest en daar connectiviteit, dan denk ik toch nog wel eens van, nou, misschien moet ik maar even helpen die 10 minuten. Want wellicht komt hij nog een keer terug.
Hmm. Kan ik me ook wel bij voorstellen. Ja, ja, een rare situatie.
En wat ik al zei, het spanningsveld is moeilijk. Hè? Want als datacenter wil je gewoon je klanten binnenhalen. En ja, als iemand vraagt om IP-connectiviteit, daar hebben wij uiteindelijk ook mee te maken gehad. Dus we hebben ook een heel klein IP-netwerkje. Maar echt specifiek voor die kleine klantjes. En ja, dan hebben we een stapje hoger. Hè? IP-transit, nou, kom je bij onder andere bij Fusix uit. Maar ook andere carriers. Een stapje hoger ga je WDM. Een stapje hoger ga je dark fiber. En elk van die stappen heb je eigenlijk als datacenter je leveranciers en de partijen die binnen zitten. Dus overal is wat voor te zeggen. Maar het moet altijd vanuit de essentie zijn, hoe help ik de klant op de beste manier? En dat is denk ik de allerbelangrijkste.
Ja. Hey, laten we het dan eens omdraaien voor de grap. Want als alles goed gaat, de happy flow, iedereen is tevreden, dan hebben datacentra en internetproviders hele duidelijke rolverdeling. Dan loopt alles goed, doet iedereen diens ding. Maar wat nou als het misgaat? Ik kan me voorstellen, de airco doet het niet goed. Er gaat apparatuur iets te warm worden, krijgen we storingen van. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, dat is de schuld van het datacentrum. Maar die internetprovider gaat uiteindelijk ook klanten verliezen. Dus ja, als het misgaat, dan worden die rollen opeens wat lastiger.
Ja. Nou ja, goed, dat is iets wat je natuurlijk als datacenter ook wil borgen. Hè? Dus je wil natuurlijk net zoals bij Fusix, hè, als er een fiber down gaat, wil je zo snel mogelijk of mitigeren of in ieder geval zorgen dat de klanten daar geen last van hebben. Als er een airco plat gaat, wil je ook zo snel mogelijk daar melding van krijgen als datacenter en dat ook oplossen. Waar dan weer de synergie in zit, is dat je als datacenter heel vaak, je ziet een aantal situaties waar bijvoorbeeld inderdaad zo'n temperatuur oploopt. Ga je naar zo'n kast kijken, zitten alle kabels voor de ventilatieopeningen. Ja. Ook daar zie je dat je als datacenter een soort informatieve functie hebt om dan te helpen die partij die dat niet snappen, niet weten van ja.
Je bent koelingen. Een beetje de wijkagent van de vloer.
Nee, nou, niet uiteindelijk wel. Je krijgt natuurlijk mensen die zeggen, ja, mijn apparatuur wordt te warm. Maar uiteindelijk als de rekinrichting niet in orde is, hè, dan heb je een probleem ook. Hè? Dan kunnen we dat als datacenter niet oplossen. En daar zit je dan ook heel erg in adviserende functie richting je klant. En zoals Fusic dat ook doet, zeg maar, in de inrichting van de IP-netwerken. En als je dat samen kan doen, hè, dus een IP-netwerk gedeelte, hè, wat je bij Fusic doet, maar als we pure datacenter technische eigenlijk helpen en het begrijpen van de dienst die de klant afneemt, ja, denk ik uiteindelijk dat je daar het beste mee geholpen bent. Maar goed, de datacenter heeft natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid ook om alle basisdienstverleners zoals cooling, UPS en dergelijke allemaal draaiend te houden.
Nee, nou, het enige dat ik zou kunnen bedenken wanneer dat elkaar wel bijt, dat is wanneer het datacenter ook de WDM-verbinding levert. Dus de verbinding van het datacenter naar een andere plek in de wereld. En dat gebruiken wij natuurlijk. Hè. We gebruiken dat bij Dataplace, we gebruiken dat ook op andere plekken wel. Dat het datacenter ons iets levert om naar een ander datacenter toe te komen. Ja, ja. En wat daar dan kan gebeuren, dat is dat die wave een storing heeft. En ja, dat datacenter heeft dat niet als focusproduct eigenlijk. Dus ik moet vaak moeite doen om dan uit te leggen van wat is er eigenlijk down en waarom het zo belangrijk is. Want het is niet alleen maar dat van ons de omgeving plat ligt, maar er liggen misschien wel van 50 klanten in het datacenter, ja, de hele boel plat.
En jij hebt het als eerste door, omdat het wel jouw focusproduct is.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat is wel een goeie, want dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. Uiteindelijk hadden we 6 locaties, die wilden we ook allemaal aan elkaar knopen. Ook een compleet WDM-netwerk om me heen hangen, zodat iedere klant in elke locatie kon staan. En dat was na de overname met Eurofiber. En dan zegt Eurofiber, wij hebben ook een heel WDM-netwerk. Ja, en waarom gebruik je onze dienstverlening niet? En wij hebben echt gezegd van jullie dienstverlening ligt op een ander niveau dan directe datacenterdienstverlening. Inderdaad, als datacenter snap je dat als iets down is, dat heel veel consequenties heeft voor heel veel andere klanten die er weer achter hangen. Waar het voor Eurofiber één klant is, die is down, oké, prima. Is het voor een datacenter een heel ander belang. En ik denk dat dat wel heel goed is om te realiseren. Dat hetgene wat je aanbiedt als datacenter vaak impact heeft op heel veel andere klanten.
Ja, en ik denk ook dat dit een reden kan zijn dat internetproviders over het algemeen bij voorkeur dan dark fibers afnemen, omdat het voor de partij waar je dat afneemt zeker weten het focusproduct is over het algemeen.
Ja dat klopt. Ja.
Maar het gaat financieel, is dat niet altijd een optie? En ook dat is gewoon een uitdaging, denk ik, om dan op een locatie te kunnen komen. En de drempel met WDM maakt het wat kleiner, denk ik, om op een locatie je diensten te kunnen aanbieden. Dus het is vaak ook gewoon noodzaak.
Peter, heb jij nog mooie verhalen uit de oude doos? Dingen die je troubleshooting zou kunnen noemen. Een uitdaging die jou 's nachts heeft wakker gehouden. Of iets wat alleen mensen in datacentra zou overkomen. De cowboy verhalen.
Nou ja, heel veel natuurlijk. Kijk, wat ik al zei, hè, in het begin van ProServer ben je een gebruiker. En ik ben altijd wel iemand geweest die graag dingen onder controle heeft. Dus graag weet in het netwerk wat gebeurt er. Maar ook in het datacenter. En ook al hadden we dat datacenter niet. Ja, uiteindelijk de klanten die jij in het datacenter zet hebben bepaalde SLA's. Zoveel graden voor van het rek. Nou, dat wil je ook kunnen garanderen en uiteindelijk kunnen meten. En er zijn toch heel veel datacenters, vooral in het verleden, ik weet niet of het nu nog steeds zo is hoor, waarbij ik dan op een gegeven moment een belletje moet plegen naar de technisch manager. Jongens, ik zie de temperatuur oplopen. Is er wat aan de hand? Mm-hmm. Waarna heel snel gezegd wordt, nee, uiteraard, dan had ik het geweten. Waarna ik na een kwartier een telefoontje krijg. Ja, sorry, dat was toch een
koel. Ziet die persoon al zitten, hele grote schermen. Ja, al deze lampjes branden groen. Dus dan is alles in orde.
Nou ja, vaak waren die schermen ook afwezig. En dat zijn legio dingetjes die daarin voorgekomen zijn. Waardoor we met de bouw van Dataplace ook zoiets hadden. Van ja, we willen gewoon alles onder controle hebben. Dus alles willen we zien. Tot misschien het extreme toe. Maar ik wil nooit dat een klant mij gaat bellen dat ik een probleem heb.
Is het wel eens gebeurd?
Ja, uiteraard natuurlijk. Hè. Er zijn altijd dingen die tussen wal en schip raken. En dingen die je niet snel op tijd kan oplossen. En dat is natuurlijk ook nog een ding. Datacentertechniek is natuurlijk over het algemeen traag. Hè. Als een koelmachine uitvalt. En dat duurt een tijdje voordat zo'n ding weer opgestart is. Hè. Dus dan zijn vaak wel situaties waarbij een klant belt, je hebt een probleem. Maar in principe stond ik er al bij. En was ik al bezig met een opnieuw opstart. Dus dat is een beetje het ding. En ik denk dat dat voor Fusic ook hetzelfde geldt. Hè. Je wil zo snel mogelijk een probleem oplossen. Dus je probeert op zoveel mogelijk punten probeer je te meten en detectie te hebben. Zodat je, als er ook maar ergens in het netwerk iets misgaat, je heel snel kan ingrijpen.
Een ander datacenter dingetje. En dat was toevallig een keer in Dataplace toen er een black building test plaats moest vinden. En toen
een black building test?
Nou goed, Peter kan denk ik uitleggen wat een black building test is.
Ja. Nou ja goed, een heel belangrijk onderdeel van een datacenter is natuurlijk stroomvoorziening, UPS'en, generatoren.
Lijkt me wel.
En je ziet dat toch heel eng is om dat te testen. Want ja, zo'n installatie is mooi, je bouwt dat op. Maar ja, als dan echt de stroom uitvalt, kan je denk legio voorbeelden geven, vooral ziekenhuizen en dat soort zaken, waarbij je gewoon de generator niet start.
Of generator of een vliegwiel of een diesel aggregaat.
Dus een van de belangrijkste dingen is, we gaan testen. We gaan regelmatig testen dat we gewoon echt zeggen, joh, netwerk of netbeheerder, doe die stekker eens eruit en kijken wat er gebeurt. Dat is heel eng, hè? Want uiteindelijk, als er dan iets misgaat, heb je wel een probleem. Maar als je dan wel installatie op orde hebt en je weet wat je doet, dan
is
moet
het daarna
het
minder
gaan.
Eng geworden.
Zeker, ja. 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 Ik zou het nu zonder problemen zou ik de stekker eruit trekken. Ik ben er niet meer werkzaam. Maar ik zou het nu nog steeds zo doen, omdat ik er vertrouwen in heb in het product en in hoe die installatie is opgemaakt.
Nou, wat ik me herinner van toen, dat is dat jij zei toen van, nou kom even mee, dan kan je zien hoe dat gaat. Ja. En toen waarschuwde je nog van, let op, als die generatoren gaan draaien en dat is gesynchroniseerd, dan is er een moment dat die omklapt en dat maakt een gigantische knal. Ja. Niet schrikken. Nou, Randal, je raadt het al. Ik lag alsnog op de grond zo ongeveer, want het maakte echt een gigantische knal.
Ja. Ja, dat zal nooit goed voor je gehoor zijn.
Nou, ik weet niet of het goed voor je gehoor is, maar je schrikt heel erg. Hè. Een schakelmoment moet zo kort mogelijk zijn. Ja. En dat geeft een enorm knal. Maar daardoor leer je heel veel. En dat gaat ook wel eens mis. Maar als je dan de goede, ook daar, hetzelfde geldt voor datacenters. Je probeert daar ook je specialisten in te hebben. Dus ik weet ook niet alles en mijn technische mensen wisten ook niet alles. Hè. Dus dan ga je ook de leverancier van de generator erbij betrekken.
Maar wat voor generator is dat? Wat moet ik me voorstellen?
Hoe bedoel je qua vermogen of merk? Of,
wat gaat erin?
Wat gaat erin? Diesel?
Ja. Oh. Is dat nooit op dan? Ik kan me voorstellen, een stroomstoring. Je hebt een boel diesel, maar op een gegeven moment dan sta je midden in de nacht te tanken met dat ding.
Ja, dat kan voorkomen. Je hebt in principe een dagtank en je hebt een bulktank. En die bulktank heeft een bepaalde grootte en die kan een x-aantal uren generatoren van stroom voorzien. Er zijn allerlei tierstandaarden die daar iets over zeggen, hoe lang dat dan moet zijn. In ons geval in Rotterdam in ieder geval was de tank redelijk beperkt, omdat we beperkt hadden in ruimte. En daar konden we dan, ik zeg maar niet, ik weet niet meer uit mijn hoofd, 18 uur op draaien. En het moest 48 zijn, noem maar iets. Maar dan sloten we bij twee dieselleveranciers contracten af, dat we binnen 6 uur gegarandeerd waren van levering. Dus dan kan je ook weer contracten op afsluiten.
Ja, dat klinkt heel raar, maar je kunt natuurlijk vanuit elke plek in Nederland wel binnen 6 uur op een andere plek in Nederland zijn.
Ja, dat precies.
Dat is het doen als die iemand klaar staat.
Maar er moet wel een truck met 10.000 liter of 15.000 liter diesel.
Moet onderweg nog even tanken.
Nee, nou goed, in dat geval, we zaten vlakbij Rotterdam. En die rijden naar Pernis, die tanken de boel vol. En die komen erheen. Dus 6 uur of ik weet niet precies hoeveel het was. 4 uur of 6 uur.
Nee, maar ik vind maar het wel een mooi verhaal.
Ja, dat is wel heel belangrijk. En dat soort contracten moet je wel afsluiten om die garantie ook te hebben. Dat je
is toch
hebt.
Mooi als je een keer op een verjaardagsfeestje bent en je vraagt aan iemand, wat doe jij nou? Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik zit de hele dag te wachten. Ja, totdat er echt een is. Ja. Maar de stroom is uitgevallen.
Zou ik dan in Amersfoort zitten of zo? Met zo'n volle tank in het midden van het
mooi
land?
Mooi midden, ja. Waarom niet?
Ja. Je hebt natuurlijk de belangrijkheid van datacenters wordt vaak onderschat. Hè? Wij weten het natuurlijk allemaal wel. Ik heb wel eens de omgevingsdienst over de vloer gehad. Die dan uiteindelijk gaat over allerlei risico's en zaken die allemaal calamiteiten. En daar wilden we heel graag dat als er bijvoorbeeld een calamiteit was bij ons in de buurt, dat we het wel toegang hadden tot het datacenter.
Ja.
En dan zeggen ze van ja, wie zijn jullie? Ik zeg nou, als ik nu de stekker eruit trek, die twee ziekenhuizen die daar in die plaats en die plaats zijn, die kunnen stoppen, hè? En maar die ook 200 gsm-masten die hier omheen staan, die doen dan niks meer. Hè? En die relevantie zien vaak mensen niet. En dat is vaak wel heel belangrijk bij partijen die eigenlijk niet weten wat het is en wat voor impact dat het heeft.
Maar ook qua stroomvoorziening, want dat is ook nog iets dat ik niet wist voordat ik daar de eerste keer mee te maken had. Kom ik bij Dataplace binnen, generatoren draaien. Ja. Ik zeg tegen Peter, wat is dit nou? Is de storing, waarom draaien de generatoren? Nee, dat bleek dan te zijn omdat Dataplace dus stroom aan het net aan het leveren was. Dus er was helemaal geen storing, maar er was alleen maar tekort stroom op het net.
Wat nobel.
Ja, nee, dat is niet nobel hoor. Dat is ook gedeeltelijk financieel gedreven. Nee. Kijk, het is zo, het netwerk hè, in heel Europa hangt natuurlijk aan elkaar. En daar wordt een bepaalde stroomafname, hè, niet alleen datacenters, maar iedereen neemt daar stroom op af.
Waarom zou je nog zonnepanelen nemen als je gewoon als een dieselaggregaat neer kan zetten? Ja.
En daar gebeurt wel eens dat er een kabel naar Denemarken of Noorwegen stuk gaat, waardoor er een tekort is aan stroom op het net. En dan heb je een noodvermogenpool waar heel veel grote bedrijven met generatoren en glastuinbouwers aan gekoppeld zijn. En die gaan op dat moment vermogen terugleveren. Zodat dat vermogen beschikbaar is op het netwerk eigenlijk in heel Nederland.
Ik vind het wel mooi. Het hele aflevering gaat eigenlijk over schoenmaker. Wow. Blijf bij je leest. Ja. Een internetprovider heeft zijn core business en een datacentrum ook. Maar laten we ons wel op de energiemarkt lekker bezighouden.
Nee, maar goed, dat is ook elkaar ook enigszins helpen. Hè? Want uiteindelijk is het ook zo dat als dat niet gebeurt, dan hebben we... Het licht hier uit. Hè? Dus het is ook voor iedereen is het nodig dat dat gebeurt.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Vuzix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Vuzix. En je hoorde Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. Onze gast was Peter Batenburg. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen over de podcast of onderwerpen die we volgens jou eens moeten behandelen? Zou je zelf een keer te gast willen komen? Kan allemaal. Mail ons dan op podcast@vuzix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde. Tot de volgende.